Dit is de avonddienst van 24 februari, waarin broeder Van der Brink de boodschap brengt.
Goedenavond, broeders en zusters. Vanavond willen we een gedeelte bespreken uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Maar wel hoofdstuk 2. Niet helemaal, maar vanaf vers 11. Er staat boven de eenheid der gemeente. Efeziërs 2 vers 11. Die pericoop lezen we met elkaar. Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijden zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakt, de vijandschap weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee tot één lichaam verbonden weer met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap geduld heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die ver af waart, en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Heer, in wie ook gij meegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Het is mijn bedoeling niet om daar al deze versen te gaan behandelen, want dat zou me ettelijke toespraken kosten, maar wel een gedachte eruit te halen die Paulus hier naar voren brengt. En dat is dat hij begint met te vertellen dat zij wie ze zijn, vroeger heidenen, en dat ze nu het burgerrecht en het burgerschap van God in het Koninkrijk der Hemelen hebben ontvangen. Dan merken we opeens dat Paulus hier bezig is om de gemeente uit de heidenen los te maken en los te breken uit de judaïserende gedachte. Dat wil zeggen dat die Joodse christenen nog zo'n grote vinger in de pap hadden in die eerste christengemeente en dat moest weg. Dat was verkeerd. In de vorige pericoop heeft hij die beroemde woorden gesproken dat het alles genade was. Door genade zijt gij behouden. Dat was heel anders dan vroeger bij de Joden. Die moesten er zo hun best voor doen. En het lukte nog ineens. En dan zie je dat vroeger in het oude verbond een door God gewilde scheiding was. We zijn niet voor niets zo blij met het nieuwe verbond en met het Nieuwe Testament. God had vroeger een scheiding gewild, en wel tussen de Jood en tussen de heidenen. Dat hadden die mensen niet gemaakt. Denk alleen maar aan het teken van de besnijdenis. Dat was een scheiding. Een scheiding die zichtbaar was tussen het volk van God en tussen de heidenen. En waarom had God dat dan gedaan? Omdat op de wereld er veel goddeloosheid was. Recht en gerechtigheid waren verdwenen. En de mensen waren alle, zoals Paulus hier zegt, zonder hoop en zonder God in de wereld. En nu had God een volk verkoren, en dat noemen wij dus een uitverkoren volk, met welk doel? Dat recht en die gerechtigheid weer zouden gezien worden. Dat die weer op aarde zou geopenbaard worden. Anders zouden die eigenschappen van de mens geheel zijn verdwenen en de mens ondergegaan zijn in een totale duisternis. En waarom heeft God dan die wetten gegeven en die inzettingen? Omdat dat uitverkoren volk niet voldeed aan de gedachte Gods. Dat uitverkoren volk dat verloor ook zijn gerechtigheid. En het werd een tuchteloos volk en een moeilijk volk en een murmurerend volk. En als hulpmiddel heeft God daarom de wet gegeven. Met zijn inzettingen. Om nog enigszins het voorgestelde doel te kunnen bereiken. En als mensen daarnaar luisterden, dan waren ze rechtvaardiger naar de wet. En dat was goed en bedoeld. Maar aan slechts enkele gelukte dat. En dat wordt in de Bijbel genoemd het overblijfsel. Naar de verkiezing van de genade Gods. Dat waren mensen als Zacharias en Elisabeth die de wet des Heren onberispelijk bewaarden. En uit die rechtvaardigen heeft God een heilsweg gebaand. Daar heeft hij zijn plan mee uitgevoerd. Zodat de schepping terug kon keren tot God. En daar had hij die rechtvaardige mensen voor nodig. In hun midden werd ook de Zoon Gods geboren. De grote rechtvaardige. En Jezus heeft onder dit volk gepredikt. En heeft speciaal zich gewend tot de verloren schapen van het huis Israëls om zoveel mogelijk nog rechtvaardiger te maken. En daarom heeft hij ook zijn 70 discipelen uitgestuurd. En hij zegt, ga daar nou eens onder werken. Dat ze veranderen. Dat ze zich bekeren tot God. En als Jezus sterft, dan is zijn taak afgelopen. En dan is hij als rechtvaardige het koninkrijk Gods voorgoed binnengegaan. En dan heeft hij zijn discipelen bevolen dat ze zijn evangelie, dat nieuwe, dat heerlijke evangelie, dat ze dat over de grenzen zouden bekendmaken. Die scheiding die zou wegvallen. Het zou over de grenzen moeten gaan naar de heidenen. In Judea, Samaria tot aan het uiterste der wereld. De verzoening had hij tot stand gebracht voor een ganse mensheid. God had de wereld met zichzelf verzoend. En op dit fundament kon gebouwd worden met het evangelie van Jezus Christus. En de Heer zegt, ga nu maar heen en predik het evangelie dat ik gebracht heb van het koninkrijk der hemelen aan alle volken. En dan moet je erbij zeggen, niet meer zoals vroeger, doe dat en ge zult leven. Maar je verkondigt geloof en ge zult leven. Uit genade wordt je behouden. Door het geloof. En die getuigen die moesten dat maar in de hele wereld prediken. En ze waren, als ze nog niet toegerust waren, dan moesten ze nog even wachten totdat ze aangedaan werden met de kracht uit de hoogte. Met de Heilige Geest. En dan gaat God weer een nieuw experiment aan. Dat experiment met Israël, dat was niet goed afgelopen. Dat heeft niet gewerkt. En nu gaat de eeuwige God gaat met dit evangelie experimenteren. Dat wil zeggen dat de mens door geloof behouden wordt, uit genade. En de Heer die zegt er dan nog wel erg moeilijk achter. En als ik terugkom, zal ik nog geloof vinden op de aarde. Zal dat dan zo zijn zoals ik mij voorgesteld heb? En dan weten wij dat zijn woord uit zal gaan, overwinnende en om te overwinnen. Een merkwaardige vraag. En Paulus voelde zich nu geroepen om aan de heidenen de ogen te openen voor dat heerlijke evangelie. Om ze te brengen, de duisternis van hun denken, tot het licht van God. En Jezus heeft de zonde van de gehele wereld gedragen als lam Gods. En hij heeft dus de weg der gerechtigheid heeft hij opengelegd. Dat was in het oude verbond niet mogelijk. Daar was ook een middelmuur des afscheidsels. En die heeft Jezus Christus afgebroken. En Paulus komt nu in zijn bediening die judaïserende broeders tegen, die tot hem zeggen, ja, maar die wet van Mozes is nog niet helemaal aan de kant gezet. Die middelmuur is nog niet afgebroken. We lezen het in de handelingen dat ze zeggen, je moet eerst besneden zijn. En anders kun je geen discipel van de Heer zijn. Maar Paulus leerde door het geloof. En je moet belijdenis afleggen van je geloof, niet van je werken, maar van je geloof. En dat doe je onder andere door je te laten dopen in water. Niet door je te laten besnijden. In het nieuwe verbond is er een leven zonder enige inspanning. Dat is het grote geheim. De Joden die noemden de heidenen naar het vlees, zegt de oude Statenvertaling. Onbesnedenen, de voorhuid. Ze keken op de heidenen neer zoals een ouderwetse hindoe op de paria's neerkeek, op de outcast. Die besnijdenis, dat was wel een bijzondere ingreep waarop de Jood zich kon verheffen. En dat was een zaak van trots. Zij waren een besneden volk. En in de Bijbel zit het vol met dat verachtelijke, die onbesneden Filistijnen. We kennen die uitdrukking wel. En die besnijdenis was zichtbaar. Paulus heeft het hier over een besnijdenis met mensenhanden. Daar is de afwijzing al inmerkbaar. De zogenaamde besnijdenis. Hij wijst dat af. Alles wat je ziet, tempel. Paulus eindigt met dit hoofdstuk met een tempel te noemen die ver uitgaat boven het heiligdom waar de Joden in grote bewondering naar uitzagen. Maar hij heeft het over een tempel in de hemel. Een sabbat kun je houden in de zichtbare wereld, maar je kunt beter een eeuwige sabbat hebben waardoor je rust hebt en vrede met God. Er is een priesterschap op aarde van Levi en er is een priesterschap in de hemelen. Omdat men gezalfd is met de Heilige Geest. En dan is die besnijdenis is ook maar symbool van iets dat veel machtiger is en veel schoner. De besnijdenis des harten. In Filippenzen hebben we al eerder gehad, dan zegt Paulus, let op de versnijdenis, op die verminking. Ik moet er niets meer van hebben. Het zijn de kwade leraren. De arbeiders die daar nog over spreken, die op hun vlees betrouwen. Maar hij is een Jood die het in de geest is. En dat is de besnijdenis die het naar het hart is, in het verborgen. En het is een geweldig teken van verval in onze dagen, dat men weer terugkeert naar een volk dat besneden is in het vlees. Dat men daar nog enige waarde aan hecht. Aan het Jood zijn, omdat een Jood pas Jood is wanneer die besneden is. Dat men dat volk een plaats toekent in het religieuze leven. En dan zegt Paulus tot de heidenen, eens ver van God, nu dichtbij gekomen. Nu ben je met hem verbonden. Je waart eerst zonder hoop in de wereld. Jullie konden geen Messias voortbrengen. Dat was aan Israël toebedacht. Want de zaligheid is uit de Joden. Jullie hadden geen grote verzoendag. Dus ook geen hoop op gerechtigheid. Jullie stonden overal buiten. Vroeger buitengesloten van de burgerrechten van Israël. Maar nu ben je burgers van het Koninkrijk der Hemelen. Je bent inwoners van het nieuwe Jeruzalem. En daarom ben je een Jood in Gods ogen. Door geboorte ben je daar gekomen. En dan tilt Paulus zijn lezers uit de zichtbare wereld en zegt, mensen, je bent overgeplaatst in de hemelse gewesten. En als je dat niet ziet, dan duik je weer als christen terug naar het oude verbond. En dan doe je een misgreep. Wie geen inzicht heeft in het koninkrijk der hemelen, wie daar niet leeft, wie daar niet wandelt, wie daar niet strijdt, wie daar geen overwinningen boekt, zal ook het resultaat ervan missen. Ik denk wel eens, als mensen sterven in het oude verbond, dan gingen ze naar het dodenrijk. Dan waren ze in de duisternis, ze kenden die wereld niet. Die geestelijke wereld, daar waren ze onbekend mee. En ze moeten maar wachten tot de jongste dag om weer op te staan. En als ze rechtvaardig geleefd hebben, dan mogen ze daar op die nieuwe aarde opnieuw beginnen. Maar wat zal het nu zijn voor een christen? Als hij ook niet geleefd heeft, net zo min als de oude van het oude verbond. Als hij dat koninkrijk der hemelen niet kent. Als hij daar niet wandelt. Als hij alles aards bedenkt. Nou, dan, hoe kan hij dan bij het sterven plotseling zijn weg vinden in het Rijk God, waar hij nooit over gedacht heeft? Want dat is een nieuwe weg, een verse weg, een levende weg, en hij snapt er niets van. Nou, dan komt hij ook niet verder dan de rechtvaardige van het oude verbond. Hij zegt, vroeger waren jullie wilde loten, en nu ben je geënt op de edele olijfboom van het ware volk van God, van het overblijfsel, naar de verkiezing van de genade. Je bent geënt op die boom met zijn saprijke wortels. En die staan, die wortels, die zijn in de liefde van God geplant. En in zijn belofte. En hoor toe, Efeziërs. God tilt jullie nu overal bovenuit. Dat nieuwe, dat steekt ver uit boven het oude. Je hebt de belofte van de doop van de geest. Je hebt de belofte van verlossing en van bevrijding. Onbekend in het oude verbond van het herstel. Van heil en van heerlijkheid en van genezing. Als heidenen hebben jullie de gemeenschap met God gemist. Je afgoden hebben je nooit kunnen helpen. En je ging een tempel binnen van Artemis of van Sibylle in de Efeze. Maar nu ben je een andere tempel geworden. Nu is er een andere wereld voor je opengegaan. In die grote wereld van angst en van verderf en van haat en van smart is er geen ontkoming buiten de weg van Jezus Christus die hij gepredikt heeft. De enige weg, de ware weg, de weg van het koninkrijk der hemelen door die enge poort in die geestelijke wereld. Door het bloed des kruises heeft God een brug geslagen tussen Jood en Heiden. Het gaat over de eenheid der gemeente. Jood en Heiden worden verenigd. Onze Heer maakte beide delen, Jood en Heiden, tot één nieuwe mens. Ik zou liever zeggen, tot één nieuwe mensheid. Er ontstaat een nieuwe geestelijke mensheid, die één is. Er zijn twee delen geweest, Jood en Heiden. Ze hebben elkaar gehaat bij het leven. Ze hebben elkaar beledigd. Ze hebben elkander vervloekt, zoals de Samaritanen dat konden en de Joden onderling. En nu heeft de Heer een middel gehad en getoond om die beiden met elkaar te verzoenen. De scheidsmuur wordt verbroken. Opdat er slechts één menselijk geslacht zou zijn. En daarom is er geen onderscheid meer tussen besneden en onbesneden in het lichaam. Tussen barbaar en skiet. De scheidsmuur tussen slaaf en vrije, tussen heer en knecht is weggenomen. Tussen arm en rijk neemt de Heer de scheidsmuur weg. Tussen intellectueel en armen van geest. Tussen man en tussen vrouw. Die scheidsmuren die vallen zodra een mens in dat nieuwe koninkrijk der hemelen komt. Dat is het grote geheim van de prediking van het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Dan moeten alle scheidsmuren vallen. Tussen man en vrouw, tussen rijk en arm, verstand, intellectueel en minder bedeelde. Wie die nieuwe mens aandoet, die nieuwe mensheid, die is geschapen naar het beeld van de schepper. En weerspiegelt in zich de heerlijkheid van Jezus Christus. In Christus worden al die groepen worden verenigd. Die worden één gemaakt. De profeet van het oude verbond, Ezechiël, die nam twee houten. Op de ene schreef hij schreef op het ene hout een aantal verscheurde stammen. En op het andere hout schreef hij verscheurde stammen. En hij voelde die twee houten bij elkaar, toen werd het één hout. Nou, zo dat doet Christus. Die vormt alles, die voegt alles wat gescheiden is weer bij elkander. En de Paulus zinspeelt hier op die muur van bijna twee meter hoog, die daar op het tempelplein, door het tempelplein liep, en die de voorhof der heidenen scheidde van de rest van de tempel. Daar spreekt Paulus over. De middelmuur des afscheidsels. De heidenen mochten die muur niet passeren op straffen van de dood. En dus dat wil zeggen, omdat Joodse leven, we zouden vroeger zeggen dat rijke Joodse leven, net als de rijke Roomse kerk, het rijke Roomse leven, Joodse leven was een stevige omheining van wetten en van instellingen. En die separeerde hen van de overige mensheid. En dat zijn ze nu nog. Ze hebben de aparte gewoonten, de rieten, de zeden, de manier van leven. En nu die scheiding die verdwijnt zodra dat voorhangsel scheurt van boven naar beneden. En de weg naar het heiligdom open ligt. Jezus neemt alle scheidingen weg. En ieder mens kan op grond van zijn verzoening in de hemelse gewesten binnengaan. Dan komt hij in een heel andere wereld. Hij neemt op aarde de scheidingen niet weg, hij neemt ze in de hemel weg. Dat wil zeggen, hij plaatst de mens over in een rijk waar geen scheidingen zijn. Door die zegen wordt Israël ook uit zijn geïsoleerde positie gehaald en wordt ze één in de gemeente. De prediking van het evangelie brengt verzoening teweeg en gerechtigheid buiten Joodse wetten en geboden om. Buiten het oude verbond om, want die kon dat niet bewerken. Paulus die wist uit ervaring wat die scheidingen hadden gedaan. Die tussenmuur, dat is wel de felle tegenstelling met de harmonie die wij beogen. En die het evangelie leert. Paulus kende uit ervaring de spanningen, de slechte verhoudingen, de volksoplopen, de gewelddadigheden in de steden met een gemengde bevolking, Jood en Heiden. En nu zegt hij mensen, er is een verzoening. Dat wil zeggen, dat is een weg afbraak van die middelmuur. Een verzoening door het kruis van Golgotha. Dat bloed, het beeld van het leven, dat heeft het bewerkt. Er is een grote verzoendag voor Gods troon geweest en God heeft die verzoening geaccepteerd. En die verzoening is voor alle tijden en voor alle mensen. Hij is een God van de ganse aarde. De prijs aan de duivel, aan de slavenhouder, is betaald. Die heeft geen enkel recht meer. De mens ontmoet de vergeving der zonde vanuit Gods hand. De onderlinge vijandschap die de rassen scheidt, is er niet meer. De staat heeft de vijandschap gedood. Een rassendiscriminatie bestaat niet in het Koninkrijk Gods, in de gemeente van Jezus Christus. De gebroken en heilloze verhoudingen van de mens met God is weer hersteld. En daarmee ook de onderlinge verhoudingen tussen de mensen. Want er is een nieuwe mensheid opgestaan, een nieuw ras. En nu kan de mens weer met vrede in het hart leven. Ik las laatst in een vol evangelieblaadje uit Alphen aan den Rijn. We hebben toch zo'n heerlijke en gemakkelijke evangelie, want we geven de duivel overal de schuld van. Nou is dat niet heerlijk. Je kan altijd zeggen, de duivel heeft de schuld. Maar dat vonden ze maar erg gemakkelijk. Aan een prediker gezegd, ik niet hoor. Maar, nou, je geeft de duivel, ik geef ook de duivel overal de schuld van. Maar dat is juist het moeilijke. Dat is nou het ontzaggelijk moeilijke om de duivel overal de schuld van te geven. Je zult zo'n jong hebben, die begint te schelden tegen zijn ouders en gaat tekeer. En je geeft de duivel de schuld. Oh, het is veel gemakkelijker om die jongen de schuld te geven, of niet? En jij hou je mond, en als je nou je mond niet houdt, dan trap ik je dit, dan trap ik je dat. Nou, tot op een bepaalde leeftijd natuurlijk, hè? Anders trappen ze jou. Ja. Hebben we het in de gaten? Wat is nou gemakkelijker? Wat doet een mens nou eerder? De jongen de schuld geven? Of de duivel de schuld geven? Want als hij de duivel de schuld geeft, dan gaat hij anders tegen de jongen staan. Dan zegt hij, hier, hoe kan ik die jongen losmaken van die duivel? Juist dat zien is het begin van de bevrijding. Als iemand dat niet ziet, nou dan gaat hij, dan zegt hij, je kan van hetzelfde laken een pak krijgen. Hè? Iemand is ziek. Oh, je kan allemaal de duivel de schuld geven. Nou, geef dan je lichaam de schuld, geef de situatie de schuld, geef dat en dat de schuld. Of ga je met Gods woord nu in de hand tegen die ziektemachten? Nou, natuurlijk. Niet de wetten Gods die hij voor het lichaam gesteld heeft, dat is heel duidelijk. Maar zie je ook die macht die bestreden moet worden? Oh, je kan veel gemakkelijker zeggen, ja, daar begin ik niet aan. Dat is veel rustiger. Daar heb je geen geloof voor nodig. Wat is nou gemakkelijker? De duivel overal de schuld van geven of de mens? En de situatie. Ik geloof dat het het moeilijkste is in ons leven om overal de strijd aan te binden tegen de duivel. Kijk, en als je dan dit doet, dan zul je ergens in de hemelse gewesten moeten zijn. Dat is nou het leven. Dan kun je zeggen, ik heb met die jongen geen moeite. Doe me niks. Maar, dan zegt de Bijbel, er brak oorlog uit in de hemel. Nou, dat is de concrete toepassing van dit evangelie. En er kwam oorlog in de hemel. Dan zul je daar op los moeten slaan. In de geestelijke wereld, met het woord van God. En dan zou je dat gezag moeten hebben. En als je het daar wint, komt de rest vanzelf op. Ja, dat is nou de toepassing van dit evangelie. Ja, dat is mooi, een mooie evangelie. Het is een gemakkelijk evangelie. Ja, jullie zijn wel gemakkelijk. Je geeft de duivel de schuld maar. Mensen hebben helemaal niet in de gaten hoe dat tegen vlees en bloed vaak ingaat. Tegen heel dat denken. En daar moet je van denken veranderen. En je verandert van denken als je denken naar boven gaat. Dat wil zeggen, in de onzichtbare wereld ga je dan de dingen opmerken. Je gaat de onderscheiding van geesten krijgen. De Heer heeft de scheidingen weggenomen. Maar hij heeft de scheiding duidelijk gemaakt tussen de vijand van God en van de mens en tussen de mens zelf. De mens wordt met God verzoend. De mensen worden onderling verzoend. Maar wij worden nooit verzoend met de duivel. Dat blijft een strijd tot het einde. Totdat hij onder onze voeten vertrapt is, vernietigd is. Dat is ook een genot. Om de duivel onder je voeten te vertrappen. Dan kun je eens diep ademhalen en dan kun je nog zeggen, halleluja, ik heb hem helemaal vertrapt onder mijn voeten. Zonder pardon. Ja. Maar dan moet je ook precies weten dat je niet een mens onder je voeten krijgt, maar een macht. En dan zit je in de geestelijke wereld, met het zwaard des geestes, hè, en met het woord Gods. En dan zegt Paulus hier, of hij zegt in de 2 Korinthe, en aan ons is de bediening der verzoening toevertrouwd. Wij hebben nu de taak om dat door te geven. Aan de gemeente van Jezus Christus. Want die vijandschap die er dan is, die is te wijten dat er mensen zijn die gemeenschap hebben met de boze geesten. En wij trachten zo'n jongen, zo'n vrouw, zo'n man te onttrekken aan zo'n macht. En je kunt hem nooit onttrekken aan de macht als je hem eerst niet ziet. Als je niet eerst van die gedachtenwereld uitgaat. Want anders keer je hem tegen de mens zelf. Dan ben je niet bezig hem te onttrekken, maar dan keer je je tegen de mens. Dan keer je je tegen hem. Tegen de mens. Aan de gemeente is die bediening van de verzoening toevertrouwd. Door de woordverkondiging. Door de prediking van het evangelie van Jezus Christus. Er wordt een hoop elke zondag gepredikt, maar wij moeten weer terug naar de evangelieverkondiging die de Heer gebracht heeft. Dat is duidelijk. En zo de mens redden en genezen en herstellen. en zien dat al die narigheid te wijten is omdat de mens contact heeft met de boze. En de Heer zegt, als jullie dat niet doen, nou dan heb je het woord ter bediening net als ik. En als ze jullie verwerpen, dan verwerpen ze mij. En als ze jullie accepteren, dan accepteren ze hem die jullie gezonden heeft. Dat is de zekerheid. Als ik zijn evangelie breng, en men neemt het niet aan, dan verwerpt men hem die mij gezonden heeft. Dat is de zekerheid. Maar dan moet ik ook zijn evangelie brengen, moet ik geen andere evangelie brengen. En daarom zijn wij vreugdeboden. Want we hebben een goede boodschap. We hebben een heel gemakkelijke evangelie. Geloof dat nou maar. Luister nou maar zoals de Heer dat bedacht heeft. De Heer zegt dat die heidenen, jullie zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer. Maar huisgenoten Gods. De gelovigen, zegt de Hebreeën schrijver, zijn deelgenoot van de hemelse roeping. Wij bezitten privileges in de heilige stad. In het nieuwe Jeruzalem. Daarvoor zijn we Joden. Want we zijn daar geboren. Door onze wedergeboorte, dat is de verandering van denken, zijn wij in die stad gekomen. In die geestelijke stad. Wij hebben daar het volledige burgerrecht. Hoe kan men dan toch zeggen dat wij geen geestelijk Israël zijn? En we wandelen in Jeruzalem, de heilige stad. En we zijn er als heiligen, afgezonderd van de machten der duisternis. Vroeger zongen we, de Filistijn, de Tyriën, de Mooren zijn binnen u, o Godstad, ingebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht eens zeggen, deze en die is daar geboren. God zal hen zelf bevestigen en schragen en op de rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. En heel die Israëlleer van tegenwoordig, die gaat lijnrecht in tegen de gedachten die Paulus ontwikkelt. Dat moet iedereen aanvoelen. Want wij dragen de naam van Sions kinderen. Wij zijn het huisgezin Gods. We zijn geen bijwoners meer. Israëlieten waren bijwoners in Egypte. Daar werden ze als slaven behandeld. Mozes was een bijwoner, staat er in Midian. De ware christen is bijwoner en vreemdeling op aarde, zegt Petrus. Ja. Wij zijn hier op aarde bijwoners en vreemdelingen. Maar niet in de hemel. Daar zijn we huisgenoten. Daar hebben we burgerrecht. Bijwoners en vreemdelingen op aarde. En dan ziet u hoe de rollen verdeeld zijn. En als je hier een huisgenoot bent en als je op aarde je zo goed thuis bent, dan ben je daar een bijwoner. Dan tel je daar niet mee. Je zult de keus moeten doen. De ware christen is een bijwoner en vreemdeling op aarde. Dat zegt Petrus. Die op aarde niet in tellen, met hem wordt niet gerekend. Maar wij zijn genaderd tot de berg Sion, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En tot de tienduizendtallen van engelen. Wij zijn die geestelijke vergadering van gemeenten van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelse gewesten. Wij dragen daar de vlekkeloze mantel der gerechtigheid door de verzoening van Jezus Christus. Wij zijn huisgenoten Gods. Wij zijn het huis Gods. Het huis Gods, zo worden wij genoemd. En dan ben je van hoge kom af als ze dat zeggen. Davids huis, hetgeen Davids huis was toegezegd, dat is niet het stenen gebouw. Maar hetgeen Davids huis was toegezegd, dat wil hij ons nu schenken. Dat zongen we vroeger in de kerk. Mooie psalm. Nee. Kijk, als je behoort tot het huis van Oranje, dan ben je niet een stuk van het paleis van Soestdijk, maar dan behoor je tot een bepaalde familie die er zijn mag. Nee. Die gerespecteerd wordt. Nou, wij zijn niet dan van het huis van Oranje, maar we zijn van het huis Gods. Dat is toch nogal meer. Daar kun je eens op verheffen. Maar daar doe je op aarde niks mee, maar daar doe je in de hemel wat mee. Tegen die vijand en zeggen, ik behoor tot het huis Gods. Tot het koninklijke huis. En dan zeggen in die hemelse goederen, dat is mijn eigendom, want ik ben erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Jezus Christus. En dan leg je de vijand het zwijgen maar op. Met die woorden. Je zegt, ik ben behoort tot het huis Gods. Ik ben tot het, van het huis van Oranje naar het huis Gods. Dat is wel heel mooi, hè? Ja. Maar dat gaat langer mee, hoor. En dan komt Paulus met zijn laatste beeld. Hij heeft het huisgezin gehad. En dan zegt hij, Jood en heiden vormen één tempel. Nou, je zal dat tegen een Jood moeten zeggen. De tempel, dat was zijn heiligdom. Ja, daar mocht je niet aankomen. Deze tempel. Eén tempel. Zoals het lichaam opgebouwd is uit vele levende cellen. Zo wordt die tempel opgebouwd uit allerlei levende stenen. Uit allerlei kleine tempeltjes. En ze worden bijeengevoegd tot een grote tempel. Elk gemeentelid is zo'n klein bouwwerkje. Dat steeds stralender en heerlijker wordt. Ja, dat geloof ik. Die groei, die is individueel van ieder lid. Maar die levende stenen van de tempel, die hebben toch een onderlinge samenhang. Die functioneren niet buiten elkaar. Ze zijn op elkaar aangewezen om tot het voorgestelde doel van die grote tempel te komen. Een lichaam is pas helemaal gezond als al die cellen goed functioneren. Een gezin is pas een eenheid als de kinderen met de ouders saamhorig zijn. Als ze allemaal goed zijn, dan is de gezin goed. Als er één uit de toon valt, dan heb je moeilijkheden in het gezin. Misschien wel eens meegemaakt. En een tempel is heilig en afgezonderd voor God, wanneer iedere steen levend is. En de gemeente is zonder vlek of rimpel, wanneer ieder lid onberispelijk is. En dan staat er, en die tempel wast op. Dat is een proces. En je vordert elke dag meer. En hoe meer die eindtijd nadert, hoe sneller dat proces gaat. Dat bouwwerk vereist van Gods gunst bewijzen. Er komen steeds meer christenen die het beeld van hun Heer gelijkvormig worden. Waarom? Omdat ze die leer van het Koninkrijk der Hemelen lief hebben. En dat ze die leer kennen. Hun verandering van denken, die bewerkt een verandering van leven. Ze leven anders omdat ze anders denken. Ze zitten niet aan de geld meer vast, ze zitten niet aan de aarde vast. Ze denken alleen, hoe zal ik het doen in de hemelse gewesten? En de voltooiing van die tempel is in de eindtijd. Dan komt er die gemeente uit, zo stralend, zonder vlek en rimpel. Die Jezus voorstelt aan zijn vader. Het is niet mogelijk dat Jezus eerder komt dan dat die tempel voltooid is. Dat is de leugen van de Maranatha-leer die zegt, de Heer die kan vannacht komen. Nee, die Heer die komt als die tempel voltooid is. De landman die gaat oogsten, niet als de halmen te zien zijn, maar als de aren rijp worden. Dat is duidelijk. Het beeld sluit die andere gedachten volkomen uit. De Heer komt als dat woord Gods teruggekeerd is, voldragen en voldaan. Het keert niet ledig terug, het keert ook niet halfvol terug, het keert volkomen terug, voldragen en voldaan, net als die tarwekorrel. En die gemeente, dat is het huis des vaders, met zijn vele woningen. Wij zoeken niet in de eerste plaats een stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Maar wij verlangen tot die tempel te behoren, waarvan Christus de hoeksteen is. Dat is het voornaamste gebouw in de heilige stad. En God vereenzelvigt zich met zijn tempel. Want er staat, een tempel zag ik in haar niet in die stad Gods. Waarom niet? Want de Heere God, de Almachtige en het Lam is zijn tempel. Dus God is één met die tempel. Er staat, God is die tempel, het Lam is die tempel. En als je het Lam noemt, dan noem je zijn gemeente. Nou, dat is de tempel Gods. Daarvoor zeg ik, God identificeert zich met de tempel Gods. Want in plaats van tempel zegt God, ik ben het licht in die stad en de lamp. En Mensen die aardsgezind zijn, die hebben een geweldige hekel aan deze leer. Mede gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Er zijn vertalingen die het mooier zeggen. Mede gebouwd tot een woonstede in de geestelijke wereld van God. God heeft in de geestelijke wereld een woning. Een tempel Gods die boven is. Dat wil zeggen in de geestelijke wereld. Want wij zijn geen tempel van steen of van hout. En daarom kunnen wij moed grijpen. Die eerste christenen die werden weerstaan door de Joden. Want die wilden dat zichtbare hebben. Paulus zegt, daarom hebben ze Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd vanwege die leer van het koninkrijk der hemelen. Want die schakelt die tempel uit. Die schakelt die hoge priester met zijn mooie pakje uit. Die gaat van een heel andere gedachtenwereld uit. En weet je wat nu zo merkwaardig is? Dat de Joden hebben de eerste christengemeente vervolgd. Ten bloeders toe. Maar toen de christenen de macht op aarde kregen en invloed, toen hebben de christenen de Joden vervolgd. Ten bloeders toe. En de pogroms gehouden. Een merkwaardige verandering. En daar zie je dat die christenen op dezelfde stoel zaten met hun gedachten als de Joden vroeger. Want die verhieven zich weer in de zichtbare wereld en die zagen neer op de Jood. Zoals de Jood op de christen neerzag, zo zagen de christen weer terug neer op de Jood, toen ze de macht hadden. Daar zit diezelfde gedachtenwereld in, dat ze niet één zijn, maar dat die middelmuur er nog is. Die christenen hebben die middelmuur weer opgericht. En nu die Jodenvervolgingen bij ons nu weer achter de rug zijn, nu komt de duivel met een andere leer. En die zegt, we gaan weer eens een middelmuur optrekken. Daar in dat Midden-Oosten zit een volkje en dat moet je in de gaten houden. Let eens op Israël. En hoe laat het is het op de klok van Israël. En dan zegt Paulus, let eens op de versnijdenis. En let eens op de kwaaie arbeiders. Want nu zitten jullie weer te rekenen met een zichtbaar teken van de besnijdenis. Jullie maken weer verschil tussen voorhuid en tussen besnijdenis. Daar zie je hoe die geesten, die machten van die dwalingen, Paulus noemt ze honden, let op de honden, hoe die doorwerken tot aan vandaag de dag. Altijd maar weer die scheiding makend. Die discriminatie tussen Jood en tussen heiden. Tussen Jood en christen. Paulus zegt, zo mag je niet denken, want God wil ze allemaal bij elkaar houden. Uit één bloede wil hij die nieuwe mensheid hebben. Uit alle volken, talen en naties bij elkaar in de stad Gods. Men is dat volk weer gaan omtuinen tot vandaag aan de dag. Men zegt, ze hebben aparte beloften. Het is weer een uitverkoren volkje. Het is een volk apart. Ja, wij zijn een volk apart in de geestenwereld. Tegenover de demonen zijn wij een volk apart. Want waarom? Omdat wij geen contact met ze willen hebben. Wij hakken die banden door met het woord Gods. Dan ben je een volk apart. Maar wij zijn niet een volk apart tegenover onze naasten. Die tempel Gods is een ongelofelijke climax waar Paulus zijn hoofdstuk mee eindigt. Want voor vele mensen is de eeuwige bestemming, als ik maar gered ben, als ik er maar kom met mijn hakken over de sloot, zal ik toch blij zijn. Als ik maar behouden mag zijn. Een ander zegt, als ik maar eeuwig mag zingen en handen klappen voor die troon van God. Een merkwaardige bezigheid. En dan zegt Paulus, weet je wat je bent? Een eeuwige tempel waar God in woont. Ga dat nu eens beseffen. God woont in me, de grote creator. De grote hersteller. De grote plannenmaker. En hij zegt, ik zal in hen wonen. Onder hen wonen en onder hen wandelen. Hij woont in ons. En hij wandelt onder ons. God zelf. En de zoon van God, resideert door zijn geest in ons. Want wij zijn zijn huis. Zijn tempel. En die waarheid die is nog wel aanvankelijk. Die staat in de kinderschoenen. Maar Paulus zegt, het gebouw rijst. Dat gaat door. Er zullen steeds meer mensen zijn die dit gaan ontdekken. Wij hebben het gezien En we zijn heus niet bang dat het op een reeuwenhoornblik in de doofpot terechtkomt en dat er dan weer een andere leer komt. Ja, die leringen die zullen er wel zijn, maar het ware volk God zal deze gedachte van Paulus vastschrijven. Want zonder deze gedachte komt er nooit een gemeente zonder vlek en rimpel uit. Want men gelooft het zelfs niet dat het bestaan kan. Men zegt, de Heer die komt vannacht. En maar oogsten, plantjes die ten nauwe nood uit de grond gekomen zijn. Iedere steen in de tempel is een miniatuurafdruk van de hele tempel. En dan breekt die dag van de Heer aan. In de eindtijd, als die zuilen geplaatst worden, die grote pilaren. Dan zegt de Heer, kijk, dat heeft dit evangelie nu bewerkt. Er is geen evangelie dat bewerkt. Er is ook geen evangelie dat gelooft dat God aan zijn trekken komt. Er is geen prediking die nu is werkelijk gelooft dat het evangelie bij macht is een mens volkomen zo te veranderen dat hij het beeld van de Zoon gelijkvormig is. Dat is alleen dit evangelie. U zult het nergens anders vinden. Ook al noemt men zich Pinksterbeweging. En dan breekt de dag aan, zegt de apostel, dat de Heer verheerlijkt wordt in zijn heiligen. Hij wordt verheerlijkt in ons en met verbazing aanschouwt. Dat is alleen dit evangelie. U zult het nergens anders vinden. Ook al noemt men zich Pinksterbeweging. En dan breekt de dag aan, zegt de apostel, dat de Heer verheerlijkt wordt in zijn heiligen. Hij wordt verheerlijkt in ons en met verbazing aanschouwt in alle die tot het geloof gekomen zijn. Dan zeggen we toch, we hebben toch een goed evangelie. En als je dat nou gelooft, Dan zeg je maar mijn geschieden naar mijn geloof. Dan kunnen we nog voorlopig een heel eind vooruit. Maar we gaan maar aan de gang. Houd dat nou maar vast. Waarom? Omdat het woord van de Heer is. De Heer heeft het verkondigd. Hij heeft geen evangelie van, koninkrijk van de aarde gebracht. Hij heeft geen aardse stad ooit bedoeld. Hij heeft geen aardse Jeruzalem heeft hij ooit bedoeld. Hij zegt, die tempel wordt wel afgebroken. Blijf geen steen op een ander. Hij heeft ook nooit gezegd dat er nog eens een andere tempel komt, want hij heeft gezegd, de ware aanbidders die zullen de Vader aanbidden in geest en de waarheid, en niet in Jeruzalem. Dan zie je hoe duivels deze leren dat ze zeggen, en toch in Jeruzalem. Tegen de woorden van de Heer in. Tegen de gedachtegangen van Paulus. Paulus zegt, ik ben niet moe om dezelfde dingen weer eens in een ander licht te plaatsen. Waarom? Ja, omdat het nodig is. Omdat er zoveel christenen door die leer geïnfiltreerd worden. We hoeven de mensen niet te waarschuwen tegen de Mormonen of Jehovah's getuigen, maar we moeten ze waarschuwen tegen deze leer. Waarom? Want die komt zo met de profeten. Nee? Ze hebben het dan toch maar gezegd, ja. Maar Paulus die kende de profeten ook. Maar die sprak van een tempel gods die in de hemelse gewesten is. Hij zegt, en dat zijn jullie heidenen, woonsteden gods in de geest. Zullen we het daar dan maar op houden? Amen. Broeder Visser.
Broeder Van der Brink moet nu direct weg. Heel hartelijk dank, broeder Van der Brink, voor de boodschap. Het is nog familiereunie in verband met het vertrek morgen van Peter en Ang Bronsveld. Dus het is toch fijn dat broeder Van der Brink nog gekomen is. Maar hij wil ook nog een poosje bij zijn familie zijn. We gaan samen danken. Heer, wij danken u voor deze geweldige waarheden. Danken u, Heer, dat we daar deel aan hebben. Dat we erin mee kunnen komen. We danken u voor de vernieuwing van ons denken. Dank u, Heer, dat wij duidelijk in deze geestelijke wereld onze plaats hebben gekregen in Christus. En mee mogen functioneren. Mee mogen werken. Mee de dingen mogen uitwerken ook. Alles wat u bereid hebt. Heer, en wij willen inderdaad ook ons volledig inzetten, zodat wij tot die tempel behoren en die woonsteden Gods in de geest vormen. Dank u, Heer, dat dit ook aan alle kanten alles aanreikt om in het dagelijks leven zo naar voren te komen dat we een aanbeveling zijn voor ieder ander. Juist in deze tijd van verwarring en verstarring, danken u, Heer, dat u ons helpt. Dat we een duidelijke boodschap hebben met onze woorden, maar ook met ons leven en anderen mogen meekrijgen, zodat ook zij zullen zien welk een machtige God u bent en wat een heerlijk evangelie u voor ons bereid hebt, waardoor alles in ons leven, in ons hele bestaan, nieuw gaat worden. U de lof en de glorie ervoor. Dank u, Heer, dat u ons allemaal de komende week ook helpt en voorziet van al het nodige. Waar we zijn, waar we werken, wat onze plaats is, u maakt het goed voor ons. Dank u, Heer, dat u ook Broeder van den Brink beschermt en beveiligt op weg naar huis. Dat u het goed gemaakt hebt tot hiertoe en ook verder in alle dingen heerlijk zult voorzien. En ook Peter en Anke, we houden ze voor u op. Dank u, Heer, dat ze ook weer met nieuwe moed en kracht hun plaats in Brazilië gaan innemen. En met elkaar mogen we bouwen aan het Rijk van u. U de lof en de dank ervoor. Amen.